Isaiah. Ik heb voor u namens het bestuur de volgende afkondigingen. De diensten op Dankdag 6 november die zijn om 10 uur op dominee J.C. de Groot uit Dordrecht voor te gaan. En om 19:30 s'avonds dominee H. Liefting. Volgende week zondag op 10 november hoopt om 10 uur dominee H. Rozenboom uit Kesteren voor te gaan. En om 19:30 s'avonds dominee C. Boele uit Polsbroek en Vlist. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is voor het jeugdwerk, de tweede collecte voor de plaatselijke gemeente, de derde collecte is voor het bouw- en renovatiefonds. En de laatste mededeling is als volgt: na de zegen zingen wij twee coupletten van een vaste burcht. Het eerste vers is: een vaste burcht is onze God. En het tweede: geen aardse macht begeren wij. Voor de data in de toekomst geldt: zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze afkondiging, laten wij nu deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Kom gemeente, laat ons zingen van Psalm 30, vers 1. Ik begreep dat het lied of het vers is wat de kinderen hebben geleerd. En we gaan het met elkaar ook zingen in de gemeente. Psalm 30, vers 1. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer, terwijl gij mij uw bijstand bood, mij optrokt uit de diepste nood. En wat er verder volgt in Psalm 30, vers 1. Thank you. Gemeente, wij stellen ons ook op deze morgen onder de tucht en belofte van Gods heilige wet. En daarna zingen wij van Psalm 90, het tweede en ook het derde vers. Uw oppermacht, die wij ootmoedig eren, kan door een wenk de mens zijn broosheid leren. Ook het derde, gij overstroomt het mensdom, zijn vermogen is als een slaap, een ijdele droom vervlogen. Dat is het gevolg van het overtreden van Gods wet. En we zingen Psalm 90, vers 2 en 3. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En al het volk zag de donderen en de bliksemen, het geluid der bazuin en de rokende berg. Toen het volk zulk zag, weken zij af en stonden van verre. Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen is Psalm 90. We lezen met elkaar Psalm 90 in het geheel. We beginnen vanaf het eerste vers dus als volgt. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht, van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid, zijt gij God. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt, keert weder, gij mensenkinderen. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbij gegaan is en als een nachtwaken. Gij overstroomt hen, zij zijn gelijk een slaap. In de morgenstond zijn zij gelijk het gras dat verandert. In de morgenstond bloeit het en het verandert. Des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht uws aanschijns. Want al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen onze jaren daarin zijn 70 jaar. Of zo wij zeer sterk zijn, 80 jaar. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Want het wordt snellijk afgesneden. En wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte uw storens? En uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Leer ons alzo onze dagen tellen dat wij een wijs hart bekomen. Keer weder, Heere, tot hoe lange, en het berouwen u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid. Zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons naar de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt, naar de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden, en uw heerlijkheid over hun kinderen. En de lieflijkheid des Heren onze God zij over ons. En bevestig gij het werk onzer handen over ons. Ja, het werk onzer handen, bevestig dat. Tot zover onze lezing. Laten we nu het aangezicht van de Heren zoeken en gebed om in het bijzonder ook van hem te bidden. Het werk van de Heilige Geest en de verkondiging van het woord. Laat ons bidden. We hebben het gelezen, o God, gij stelt onze zonde, ook onze geheime zonde, in het licht van uw aangezicht. En misschien zitten we daar op deze morgen wel helemaal niet op te wachten dat u ons nadert. Als we deze week hebben doorgebracht in een of ander zondegeheim. Misschien willen we het voor onszelf niet eens weten. Heere, zo komen we dan toch zomaar hier op deze morgen in de kerk. Of gebracht, liever gezegd. Oog in oog met u. Ja, laat dat zoiets gevoeld mogen worden. Een ontmoeting met een levende Heere, die weet wat van zijn maaksel te verwachten is, die weet dat wij stof van jongs af zijn geweest, die weet de broosheid van ons bestaan, de kwetsbaarheid door ziekte en ook door zonde in het bijzonder. Heere, in deze psalm waar het eigenlijk het hart ook klopt vanwege de tijdelijkheid en de vergankelijkheid van de dingen. Laat dit woord ons treffen. Laat dit woord ons ontroeren. Laat dit woord ons wakker schudden uit de droom waarin we als het ware geboren worden. De droom dat het leven als het ware eeuwig lijkt voor te gaan. Al zegt zijn hart, zijn huis zal eeuwig staan en van kind tot kind gedurig overgaan. We zijn in een schijnbeeld. Heere, red ons op deze morgen daaruit. Of we al aan het eind van ons leven zijn, hoewel we daar vaak niet zo over denken. Of dat we voor ons gevoel nog aan het begin van ons leven staan. Het maakt eigenlijk ten diepste niet zo ver uit, want we zijn allemaal eigenlijk best wel heel dicht bij het einde van het sterfelijke leven. En Heere, laat dat voor ons op deze morgen geen akelige gedachten zijn die we wegdrukken, maar maak in uw goedheid daar een geruststellende, fijne gedachte van, door uw evangelie. Dat u niet eeuwig zal twisten met de mens omdat hij vlees is. Dat wij niet eeuwig hoeven te twisten met uw geest. Maar dat er jaren zullen zijn beperkt, ernstig beperkt door u. En dat er daarom ook niemand in ons midden is van 140 of iemand van 200 jaar oud. Maar dat het eigenlijk heel duidelijk is zoals we hier zijn en zoals de mensen in Haastrecht en omgeving zijn. Er is eigenlijk niemand bij die echt heel oud wordt meer. Heere, dat we dat op deze morgen onder ogen mogen zien en de diepe reden daarvan ook zullen onder ogen zien door uw geest. Maar bovenal ook de uitkomst. Dat enige houvast in leven en in sterven. Uw goede tierenheid. We hebben het gelezen, Heere, dat deze psalm aan het einde meer en meer gebed wordt. Na de constateringen aan het begin. Verzadig ons ook, Heere, in deze morgenstond. Met uw goede tierenheid, uw onbezweken trouw, o Heere Jezus, aan stervelingen. Maak het wonder van het kruis van Golgotha, de dood die daar stierf en de opstanding met Pasen, maak dat ons dierbaarder dan enig ding. Leven, leven, eeuwig leven bij u, de levensbron. Heere, we bidden om uw geest. Maak uw woorden levend voor ons hart. En maak ons hart levend voor uw woord. In Jezus' naam. Amen. Geliefde gemeente, we noemen een kerntekst voor de verkondiging waar we zo bij stil zullen staan. Het 12e vers van Psalm 90... Een kerntekst, we zullen de hele psalm wel een beetje in het geheel bespreken. Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. De kortheid van het lichamelijke leven, daar gaat het in deze psalm over. En we zien eigenlijk onder het thema snel voorbij drie punten. De achtergrond van deze psalm, wie dichtte het, wanneer, waarom. De reden van ons sterven, die wordt hier genoemd in deze psalm. En in de derde plaats de uitkomst van deze psalm. Het eindigt met een aantal gebeden. Heerlijk als het in deze dienst bij ons ook eindigt met dit soort gebeden. We gaan erop zien, maar voordat we dat doen gaan we eerst nog met elkaar zingen opnieuw uit deze 90ste psalm. En we zingen nu de versen 4. 5 en 6. Door uw toren vergaat ons kwijnend leven. Nou, daar hebben we eigenlijk al een beetje een antwoord op de vraag waarom wij sterven. Door uw toren. Uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. O God, als gij in majesteit verheven, het onrecht dat we in het openbaar betreven en het kwaad door ons in het heimelijk verricht, in het licht stelt voor uw glansrijk aangezicht. Ook het vijfde, wanneer uw toorn en gramschap ons bezwaren, dan wennen dan verdwijnen onze jaren. En tot slot ook het zesde, helaas, het best van onze beste dagen, waar het dikwijls smart geeft, dikwijls stof tot klagen. We zingen met elkaar Psalm 90, de versen 4, 5 en 6. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. Van harte bij u aanbevolen. gemeente, alles, alles in het psalmboek en ook in de rest van de Bijbel is onze aandacht meer dan waard. Alles is dooradend geïnspireerd door God. De punten en de komma's, de titels en de jotta's. De diepe en rijke bevindelijke warme inhoud. De eerlijkheid. De lofliederen en de klachten. Alles is geïnspireerd. Ook de opbouw van de Bijbel en ook van dat boek Psalmen. Het Bijbelboek Psalmen, de geleerden zijn het erover eens, bestaat uit 5 delen. Wij hebben ze vaak gewoon achter elkaar, op volgorde. Maar waarom hebben eigenlijk die verschillende psalmen deze volgorde? Waarom is Psalm 1 Psalm 1 en waarom 150 de laatste? De geleerden onderscheiden 5 delen in dat psalmboek. Dat deden de Israëlieten al. De eerste is psalm 1 tot en met 41. Tweede psalm 42 tot en met 72. Het derde psalm 73 tot en met 89. En het vierde is tussen psalm 90 tot en met 106. En het laatste 107 tot en met 150. Maar een van die delen begint dus met deze 90ste psalm. Als we dan even terugdenken hoe dat boek ervoor, dat derde deel van het psalmboek eindigt met psalm 89. Heel bekend uit de berijming wat we vaak zingen op die momenten van het ontvallen van geliefden. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur het leven is een damp. De dood wenkt ieder uur. Dan is dat een psalm, gedicht door Ethan de Esrahiet in het verdriet, het gemis van dierbaren. En in het bijzonder dicht hij zijn verdriet op het moment dat hij het oog kwijt is op de gezalfde Messias. Zijn kroon ligt neergestort. Daar eindigt dat deel van het psalmboek mee. Als er geen Messias is. Als er geen Heer Jezus is. Als God er niet is. Als alles zinloos is. Wat heeft het dan nog voor zin? En dat geldt toch eigenlijk ook vanmorgen voor ons. Als God dood was. Als Jezus niet opgestaan is. Waarom gaat u morgen naar uw werk? Waarom gaat u dan nog naar de kerk? Ijdelheid. Het gevoel wat ook Mozes in deze psalm, de volgende psalm, doortrekt. Het thema van de 90ste psalm, waar die begint in psalm 90 met die God die boven het leven en boven de mensen is verheven. Hij is van geslacht tot geslacht. Hij troont in eeuwigheid en dan wij. We komen op het eerste punt. De achtergrond van deze psalm. Hooggeleerden, taalkundigen, bijbelwetenschappers, ook al Joodse rabbijnen, die waren het eigenlijk er allemaal wel over eens dat deze psalm, die 90ste psalm, deuteronomistische taal in zich draagt, zo zal ik het maar noemen. De taal van het Bijbelboek Deuteronomium. Ja, dat hoeft ons niet zo te verbazen, toch, hooggeleerde mannen? Als we het opschrift van deze psalm lezen, een psalm van Mozes. Mozes, dezelfde schrijver als van de boeken van Mozes. En in het bijzonder, zeggen ze, lopen er lijnen in de taal, het woordgebruik. Dat kunnen we ons voorstellen, hè, jongens en meiden, dat kunnen we ons voorstellen. Je zit ergens, je leest een briefje en je kijkt naar het briefje, het handschrift, maar ook het woordje, ja, dat is typisch van oma. Dat is echt een briefje van oma. De geleerden zeggen, het is precies ook de taal die Mozes gebruikt, met name in
de liederen. Want Mozes was, wat hij allemaal nog meer was, onder andere toch ook een zanger. Het eerste lied wat we in de Bijbel lezen. We lezen wel dat er wordt gezongen, maar het echt uitgeschreven lied, eerste lied vanuit de Bijbel. Exodus 15, het lied van Mozes. Het lied van de uittocht. Ah, wat een heerlijk gezang. Wat een heerlijk gezang, wat God wonder werk van de uittocht bezingt. En we lezen later in de boeken van Mozes, bijna aan het eind van het Bijbelboek Deuteronomium. Ook een lied van Mozes, ontroerend, vlak voor zijn heengaan. Deuteronomium 32, 34 zijn heengaan. Dat waren de laatste klanken. Gemeente, ik weet het niet. Laten jullie straks reden tot zingen achter in het sterven. Voor kinderen en kleinkinderen. Voor vrienden of vriendinnen. Mozes is daarin een voorbeeld. Voor de gelovigen. Ieder gelovige heeft namelijk ook zo'n uittocht nodig, ten diepste. Omdat ieder gelovige toch ook een woestijnreis maakt, toch? Of hebt u een snelweg gevonden naar de hemel? Deze psalm 90 is een lied van Mozes die hij niet dicht net na de uittocht. Blij. En die ook niet dicht vlak voor zijn sterven, Deuteronomium 32. Maar ergens daartussenin. Een lied eigenlijk, zou je zeggen, uit het leven gegrepen. Dus wat leren wij even nog al, voordat we dan naar die tekst gaan kijken. Dat er voor de gelovigen altijd, altijd reden is om te zingen. Altijd. Als God met zijn bevrijdende werk in het leven begint. En aan het einde van ons leven, maar ook ertussenin als de weg gaat door de woestijn. Want dat leren we ook wel in het psalmboek. Dat al die verschillende psalmen daar zijn. Met hun verschillende karakter en de verschillende toepassingen. Sommige passen goed bij de blijdschap, een psalm 150. Sommige hebben daarom ook een hooggestemde melodie. Psalm 46 is gedicht op Alamoot. Jongens, dat kun je zien, hè? In je Bijbel staat het erboven, op Alamoot. Dat betekent maagden, hooggestemd, hoge meisjesstemmen. Die passen daarbij. Maar er zijn ook psalmen gedicht op Sheminit bijvoorbeeld, psalm 6, laag, donker, klagend. Er is eigenlijk geen omstandigheid van ons leven te bedenken waar geen psalm bij past. En is dat niet ook een les voor ons dat het goed is om in alle omstandigheden waar wij ook zijn, te zingen en te bidden tot God? Deze psalmen zijn in onze psalmboeken terechtgekomen via Genève, de kerk van Calvijn. En Calvijn had daar contact met een dichter, Clément Marot, een Franstalige dichter, die toen in Franse taal natuurlijk, niet in Nederlands als later gebeurd, de psalmen op dicht heeft gezet. En bij die psalmen in het Geneefse psalter, zoals we dat noemen, zoals we zijn gewend zijn in de Nederlandse kerk, waren er ook bepaalde toonzettingen. Die staan erboven. Jongens, toch? Dat heb je wel eens misschien afgevraagd. Er staat erboven zo'n psalm Ionisch, of Frigisch, of Dorisch. Dat wil de toonzetting eigenlijk aangeven. Dat is, ja, daar denk je niet zoveel over na als je jongen gewoon in de kerk zit. Maar de organist die denkt daar wel over na, want die moet daar rekening mee houden. Ik ben niet zo'n muzikant. Dus ik weet dat ook niet precies. Maar ik weet wel, dat valt op, de meeste psalmen die echt populair zijn, om het zomaar te zeggen, die we graag zingen in de kerk, zijn vaak de Ionische psalmen, 42, 84 denk ik. Ik zeg het uit mijn hoofd.
melodisch. Dat zijn echt psalmen die makkelijk meezingen. Maar God weet dat wij niet alleen maar blije psalmen nodig hebben. Maar ook soms dat het gepast is om ze wat verdrietiger te zingen. Een dorisch, een strenge toonsoort zeggen de muziek. Dat zegt dat voorwoord in mijn psalmboek erbij. Ja, dat heb ik wel eens gelezen. Als ik de preek saai vond, ging ik dat lezen, jongens. Nou, dan heb ik toch wat geleerd. Maar gelukkig, jongens, als je gegrepen wordt nu niet door het voorwoord van de psalmen, maar door de psalmen ook zelf. He? Misschien zijn er momenten tussen uw uittocht, weet u nog, die bevrijding in uw leven. Dat uw ogen geopend werden. Dat Gods toorn voorbij ging, gelukkig, genadig in uw leven. En tussen uw hemelse ingang. Dat u ook niet zo vrolijk bent, die momenten. Vrolijk klinkende liedjes slaan de plank ook dan mis. Dat is dan ook wel het verschil vaak tussen de top 40 en Gods top 150. Psalm 90 is een psalm uit de woestijn en het klinkt ook als een psalm uit de woestijn. De dood is flink aanwezig eigenlijk in deze psalm. De broosheid van het leven en de geringe lengte van het leven staan centraal. En gemeente, waar in deze wereld wordt dat eerlijker onder ogen gezien dan in de Bijbel? Hoe aangrijpend kort ons leven is, de psalm zegt, het is een damp. Een handbreed. Waar werd dat duidelijker ook dan in het leven van Mozes? Als we volgens de geleerden ervan uit kunnen gaan dat de generatie die met Mozes Egypte uitkwam en 40 jaar door die woestijn zijn gegaan, dat er misschien wel 30.000, het is onerbiedig om het af te ronden eigenlijk, 30.000 mensen van zijn generatie weg zijn gevallen. En u herkent het misschien, als u wat ouder bent geworden nu. En ik spreek met de mensen in de bezoeken die ik doe voor het pastorale werk. Die wat ouder zijn geworden. En ze zeggen het tegen mij, er is nu bijna niemand meer van mijn generatie. Mijn ouders zijn al lang vergaan. Mijn broers en mijn zussen, ik heb er nog één of misschien geen één. Mozes is alleen komen te staan in zijn leeftijd. En er is bijna niemand meer die hem begrijpt. Misschien ook wel bij u. Treurige klanken vervullen uw hart. Weer een van uw generatie. Niets klinkt het in uw hart. Kan hier zijn stand behouden. Wat uit stof is, neemt een eind. En dan de vraag. Waarom? Waarom? Waarom eigenlijk is dat zo? Dat iedereen sterft. Mozes zingt het voor. Aangrijpend, diep. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling. En zegt, keert weder, gij mensenkinderen, vers 3. Dat is de reden. Toch waar, ja. Het is God die leven geeft en leven neemt. Deze woorden die Mozes hier spreekt in vers 3, in dichterlijke vorm, die zijn bijna letterlijk ook eerder op zijn lippen geweest en in de pen ook van zijn hand. Toen hij de openbaring van God oppende, deze woorden van Psalm 90 vers 3, die klinken bijna, ja, de woorden van Genesis kennen we daarin. In het zweet van uw aanschijn zult u brood eten totdat gij tot de aarde wederkeert. Want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. God doet het. God zegt het. Aangrijpend, gemeente, als God straf op een sterveling stort omdat hij Gods wet vergeet. Waar de Heer Adam had geschapen uit het stof, dan wordt in het stervensproces dat omgekeerd. Het omgekeerde werk van de schepper. Je zou kunnen zeggen het oneigenlijke werk van de schepper. En daarmee, in dat proces van het sterven, zien we dan ook meteen de diepte van de zonde zich aftekenen. Wat we door heel de Bijbel heen zien als een rode draad. Dat er een directe lijn ligt tussen sterven en zonde. De apostel Paulus die noemt de dood het loon op de zonde. Het is mijn verdiende loon. Nu krijg je loon voor werk. Maar nu zoveel zondige werk dat we een zeer, zeer negatief loon krijgen. Alles teruggeven wat we hebben gekregen. Job zegt, naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen. Naakt zal ik daarheen wederkeren. En daarom ook, en daar kijk ook vanmorgen wel naar de jonge vrienden die hier zijn. Ik zou wel wensen dat ik dat besef ergens in jullie, in u, kon leggen. Dat het leven zo, zo kort is. Zo kort. Zo kort. Ontzaglijk kort. Ik zeg het maar eerlijk, dat heb ik zelf als jongen eigenlijk nooit beseft. Als je op school zit, denk je dat het leven eeuwig doorgaat. Ik verkondig het ook op deze morgen dan beslist niet als een soort je papieren boodschap of zo. Het gaat me aan het hart. Als ik terugkijk op mijn eigen leven, dan denk ik, tot een paar jaar terug was het een aaneenschakeling van dingen die heel snel op elkaar volgden. Heel snel. Volle agenda. Studeren, werken, afspraken, dit en dat. En dinsdagen waren het, dan weer vrijdagen, zaterdag, ook weer zondagen. Maar toen ik ziek werd, 2018 ernstig ziek, en ik helemaal niets kon, nog geen boek lezen, nog niet eens een preek aanhoren, laat staan een preek houden. Toen pas ben ik gaan beseffen hoe kort het leven is. Ontzettend eigenlijk. Waar zijn we mee bezig? En ik herinner me uit die tijd dat ik met een vriend, ik ging veel wandelen, want veel andere dingen kon ik niet doen op rustige plekken het liefst. En dat we ergens op de bossen van de Veluwe waren en dat we, er was zo'n, je kunt het je voorstellen jongens, zo'n brug over de snelweg. Zo'n wandelbruggetje. Je hebt wel eens van die, als ik naar de A30 rijd, dan staan er allemaal een paar jongens van de catechisatie die ik ken in Lunter. En die staan vrachtwagens te kijken op zo'n brug. Met mijn autootje zien ze dan meestal niet. En ik stond op zo'n brug en ik stond daar te kijken en ik zag al die autootjes zo, met 120 zo, onder me door soepen. Soef, 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 soef. 25 meter per seconde, want dat is het ongeveer. 120, 100 kilometer per uur. En je hebt geen idee hoe hard je gaat eigenlijk. Als je daarin zit in dat autootje. Pas als je stilstaat en er van een afstandje naar kijkt, dan zie je waar zijn we mee bezig. En zo was het voor mij 6 jaar geleden eigenlijk. En daarom roep ik het ook jullie toe op deze morgen. Nu in uw leven. Stop!
en sta stil en zie hoe snel het leven voorbij vliegt. En je gelooft het niet, jongens. Je gelooft het gewoon niet. Als je die lange uren op school zit. Denk ik, er komt nooit een eind aan. En nog, gemeente, het is gewoon de praktijk. Ik spreek in de praktijk. We hoeven niet ver te gaan. Ik kom het zo vaak tegen. Nog steeds. Ook in de kerk juist, snap ik niet eigenlijk. Ik kom bij een oud stel. Oud. Nou, moet ik voorzichtig zijn wat ik zeg. Het zal zomaar als een belediging opgevat kunnen worden. Ze zijn 60 jaar, dit stel. Lang getrouwd, kinderen, kleinkinderen. Nog volop druk, werkzaam. Huis, tuin. En ze zeggen tegen elkaar, en ze zeggen het nu ook tegen mij. We zijn nog in goede gezondheid, we hebben elkaar nog. We hopen dat we zo, samen oud kunnen worden. Dat kan niet met de Bijbel in mijn hand. Dat kan niet. Dat is het aangrijpende. En ik weet wel, we leven in een grote misleiding eigenlijk, met tijdschriften, kranten, libelles, gezegende leeftijd, zeggen we in de kerk. Als iemand 90 geworden is, dan kijken wij elkaar betekenisvol aan en zeggen we, het is toch een gezegende leeftijd, zeggen we dan. Maar wat zegt Mozes in vers 10? Aangaande de dagen onze jaren, daar zijn 70 jaar of zo wij zeer sterk zijn 80 jaar en het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Want het wordt snellijk afgesneden. Snellijk. Ik geloof het niet, jongens, maar het is zo. Ik vraag het heel vaak op bij de oudere mensen op bezoek. Ik ben iemand van 80 of 90 jaar. Ik bezoek in Ede een mevrouw die is meer dan 100 jaar. Elke keer, dan weet ze het niet meer zo goed. Dan moet ze, vraagt ze aan mij, bent u ook hervormd? En als ik zeg, ik ben ook hervormd, dan is ze gerustgesteld. Maar ik vraag aan oude mensen vaak, ging het snel? Duurt het nou lang om zo oud te worden? Vraag maar eens een opa of oma. En ze zeggen bijna allemaal eigenlijk met verschillende woorden, het is voorbij gevlogen. Ja, dat is eigenlijk dan ook wel weer Bijbels, toch? En ach, wij vliegen heen. Zie je nou? Laat de wereld dan maar praten over oud worden. Hopen met een hoop die eigenlijk gewoon echt niet, helemaal niets verder kijkt dan het pensioen. Terwijl er ondertussen geen pensioenfonds bij is, die garanderen kan dat u de vruchten van dat pensioen genieten zal. Laat ons toch veel liever luisteren naar wat de Bijbel zegt dan wat wij met elkaar allemaal zeggen of wat de kranten zeggen. Er is in het Bijbelboek Genesis een machtige ontmoeting tussen Farao in Egypte en Jacob, Genesis 47. En je kan het wel zien, de Jacob is niet de jongste meer, dat kun je nu wel zien. Ik weet het niet, misschien wordt hij wel gedragen. Of hij nog benen heeft om op te staan, ik weet het niet. En Farao vraagt aan hem, hoeveel zijn de dagen der jaren van uw leven? Dat is typisch een wereldse vraag, hoe oud bent u? Dat vraagt hij, hoeveel zijn de dagen van uw leven? Een wereldse man, de farao. En dan is het antwoord van Jacob niet, nou, moet je luisteren, ik ben maar liefst 130 jaar. 2 keer zo oud als de pensioenleeftijd, fantastisch. Nou, we hebben er goed van kunnen genieten hoor. Nee, dat zegt Jacob niet. Wat zegt Jacob? De dagen der jaren van mijn vreemdelingschap zijn 130 jaren.
130 jongens, 130. En dan komt het. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijn levens geweest. En ze hebben niet bereikt de dagen der jaren van mijn vaderen. Weinig en kwaad. 130 jaar, hè? Weinig en kwaad. Dus, gemeente, laat ik er toch op bedacht zijn. Laat u er toch op bedacht zijn. Dat onze toekomst gewoon echt niet op deze aarde ligt. Gelukkig bent u als u in uw leven en uw leven ook bent gaan typeren als dagen van vreemdelingschap. Zalig de mens die Sion's God tot hulp heeft, Jacob's God in dit leven. De Heere heeft de leeftijd van de mens beperkt, ernstig beperkt, en dat was nodig. Dat is ook nog steeds nodig. We zijn hier maar even. En we weten het ten diepste ook, dat dit leven niet het eindstadium is. Dit leven is veel beter te vergelijken met een toetsmoment. Of zoals ik het vaak vergelijk, met een kleedkamer. Ik weet niet, jongens, of ja, ik ga nooit meer naar het zwembad. Eigenlijk, ik weet het niet. Maar ik denk het wel. Je kan het beeld begrijpen. Toen ik als jongen naar het zwembad ging, dan kwam je natuurlijk niet meer het zwembad. Dan sprong je met je kleren aan het zwembad in. Maar je had zo'n hokje. Dan ging je met een tasje in. Dan zat je zwembroek in. Ga de ene kant deurtje binnen. Kleding uit. Zwembroek aan. Andere kant deurtje eruit. Zwembad binnen. Dat is het leven. Het gaat erom dat wij in ons leven uitgekleed worden en ook aangekleed. Dat moet in deze tijd gebeuren. Dat gaat na het sterven niet meer gebeuren. Kan voor onze geboorte ook niet gebeuren. Nu. En weet je wat wij voor mensen zijn? Ik stel me voor dat ik in dat kleedhokje zit en dat ik denk, dat zijn ook een beetje kale wandjes eigenlijk. Het is een beetje kil eigenlijk hier. Weet je, ik doe er een behangetje op. Ik hang een lampje eraan. Plantje erbij. Kopje koffie erbij. Ik ga het kleedhokje maken gewoon een soort verblijfplaats. Nee, begrijp natuurlijk. Als jongen snap je natuurlijk prima. Dan komt op een gegeven moment aan het eind van de dag komt die badmeester en zegt, wat is dit dan? En wat is er? Ik zit hier gewoon. Die man zegt, maar meneer, je kunt hier niet blijven. Je kunt hier niet blijven. Jij kan ook hier niet blijven. Wij kunnen hier niet blijven. We doen wel alsof. We doen wel alsof. Wat grijpen we allemaal vast, gemeente, om maar hier te blijven. Ons huis wordt straks bewoond door mensen die we nu niet kennen. Als we werkelijk inzien hoe kort het leven op aarde is, dan zijn er eigenlijk maar twee reacties, denk ik, mogelijk. Wanhoop. En hoop op hem die de ijdelheid er niet doet door het kruis. De wereld lijkt soms niet wanhopig, misschien u ook niet. Omdat we die wanhoop gewoon wegdrukken. Maar God komt. En de klok van ons leven tikt door. Of misschien het beeld van die zandloper nog veel beter. Die met zo'n tuutje aan het eind gaat het steeds sneller. Zo heb ik het al zo vaak gehad. Dat ik dacht, die mensen die gaan richting het eind van hun leven, die moet ik gauw nog bezoeken. En voor je het wist, kon het al niet meer. Dat laatste stukje ging zo snel. Hoe lang nog? Iedere seconde brengt mij eigenlijk dichter bij dat onvermijdelijke moment dat ik toch uit die kleedkamer moet komen. Want dat blijft de tijd tussen wieg en graf. En o, gemeente, als ik dan in mijn oude kleding verschijn. Of in mijn naaktheid. Ik heb klederen nodig die alleen de Heer Jezus mij geven kan. Gaan we naar het tweede, gemeente. Dat is een wat korter punt. De reden van ons sterven. Waarom? Waarom is ons leven zo ontzaglijk kort? Niet alleen heeft de Heer gesproken dat wij sterven. En dat stof wederkeren. Maar ook waarom? Wat is eigenlijk de reden dat wij sterven? Kunnen wij dat wel eerlijk onder ogen zien of zeggen wij met de wereld mee, ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Of praten we het met een, het klinkt bijna kerkelijk, hè, dat we zeggen, ja, dat is de weg van alle vlees. Het klinkt bijna kerkelijk, maar ik weet niet waar dat in de Bijbel staat. Alsof het erbij hoort. Het is maar de vraag in hoeverre we zulke uitdrukkingen op de Bijbel terug kunnen voeren. Wat is de oorzaak van het sterven die de Bijbel ons noemt? We kennen de lijsten wel in de wereld, hè? De doodsoorzaak nummer 1, 2, hartfalen, gevreesde ziekte. We kunnen allerlei doodsoorzaken bedenken. Maar wat zegt de Bijbel? Wat is eigenlijk doodsoorzaak nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 volgens de schrift? Zonde. Tegen de Heer. Dat is zo dodelijk. En daarom, gemeente, wij gaan niet sterven door ziekte of door ongelukken. Dat zijn slechts de indirecte aanleidingen. Maar de Bijbel leert ons duidelijk dat God zelf ons leven beperkt heeft. In Genesis 6 lezen we dat indrukwekkend. Mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, terwijl hij ook vlees is. Doch zijn dagen zullen zijn 120 jaren. Hoort u dat? God zet een maximale leeftijd op ons leven in de schrift. 120. Dat staat al eeuwen in onze Bijbels. En dan nog zeggen dat de Bijbel niet overeenkomt met de wetenschap. Eerder heb ik wel eens dat gezegd. Dat was op dat moment de oudste vrouw van de wereld, een jaar geleden of zo, Maria Branjas. 117 jaar, vrouw uit Amerika. Ik kan het zo opzoeken, hè, jongens. Schud het niet, ik zag het niet aan mijn duim. En toen zei ik, een jaar geleden of zo, ik zei, met de Bijbel in de hand zeg ik, die vrouw heeft niet lang meer te leven. Terwijl ze gewoon nog in de stoel zat. Met de Bijbel in de hand, want God heeft dat gezegd. 120 jaar. En afgelopen augustus, geloof ik, is ze inderdaad gestorven. Denk er toch eens over na. Waarom is er nou niet een keer iemand bij die een keertje 160 wordt? Omdat God leeft. En wat hij zegt is waar. 120 jaar. Dat is de max. Misschien ben je al op een kwart. Misschien bent u over de helft. De oudste vrouw die echt geverifieerd is de leeftijd. Lucille Brandon in Amerika werd 118 jaar. En Mozes, de man die hier aan het woord is, die werd 120. Ah, wat een liefde van God. Zijn geliefde dienstknecht. 120. En hij stierf op de berg Nebo, 120 jaar oud. Ja. Dus laten we dit goed ter harte nemen. De Bijbel is daar duidelijk over, de psalm hier. Doodsoorzaak nummer 1 is zonde tegen een goede God. Laat ons niet te veel afgeleid worden door de indirecte oorzaken. We zullen uiteindelijk weten dat we gezondigd hebben tegen een goede God. En opnieuw, gemeente, ik verkondig u dat niet als een theoreticus, maar ik zeg het uit eigen ervaring. Zondigen tegen een goede God maakt me ziek. Maakt me ziek. voorzichtig hè, daarmee, voorzichtig. Niet te snelle lijnen trekken als iemand ziek wordt. Zeker niet voor een ander, maar voor onszelf. Voor onszelf. Dat we hier op deze morgen zitten heeft maar één verklaring. Gods genade, Gods goedheid. Gaan we naar het laatste gemeente kort. De uitkomst van deze werkelijkheid. Het is nogal wat eigenlijk op deze zondagmorgen. Het is nogal wat. Niet zo fraai eigenlijk. Deze thematiek. Rouw op de maag. Maar als we goed kijken naar deze psalm, dan vinden wij in deze psalm een verandering. Een verandering van beschrijvingen van de toestand. Stervensproces, ziekte, kwijnen. Naar een gebed tot deze Here van Mozes. En is het niet waar, gemeente, dat dat ook in ons leven moet gebeuren als wij dezelfde dingen onder ogen zien als hij. En dat vanuit die werkelijkheid ook een smeekbede als het ware van binnen geboren wordt. Tot God. Vanaf dat 12e vers is er een hartstochtelijk gebed. Mozes die ziet om zich heen die absurde dwaasheid. Namelijk dat de mens niet rekent met de kostbaarheid van zijn dagen. Dat de mens voortgaat in zijn dwaasheid. En hij bidt in die gezegende meervoudsvorm waarin de Heere zijn kinderen altijd leert bidden. Leer ons, niet mij, leer ons alzo onze dagen tellen. Dat wij een wijs hart bekomen. En direct erachterna, alsof hij het niet uit kan houden, keer weder, Heere, tot hoe langer het berouwen u over uw knechten. Ja, gemeente. Dat is dan ook eenvoudig het gevolg wat in al onze harten toch gebeurt. Als wij tot het inzicht komen dat er van ons geen verandering meer te verwachten is. Dat de dokter mij niet kan helpen. En dat ten diepste alle ziekte en zorgen uiteindelijk door ons mensen ongeneeslijk zijn. Dan kan het niet anders of we alleen ons heil toch zoeken bij hem. Bij God. Dan ga je vanzelf bij de Heere zoeken om die noodzakelijke verandering. Dan blijft er ook al eigenlijk maar één grond over, ten diepste. Dan kun je ook aan zien of proeven eigenlijk of iemands gebedsleven nou gerijpt is of niet. Want dan blijft er altijd in de psalmen, zien we dat zo vaak, eigenlijk maar één woord over. Waar de gelovigen maar op kunnen roemen. Eén zaak. Goede tierenheid. Gods goede tierenheid. Die onbezweken trouw. Vers 14. Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid. Nou, dat is niets en niemand anders dan de Heer Jezus zelf. Nu gaat het mij dagen ineens. Met deze dingen op de achtergrond. Waarom het zo'n heerlijk feit is dat de kern van het christendom is. Het kruis en het lege graf. Dat hij door de dood te niet doen zou hem die het geweld van de dood had. Hebreeën 2. Door de dood wordt helemaal leven eigenlijk betekenisloos in de wereld. Toch? Het heeft wel zin om Einstein te zijn. Wat heeft het voor zin om een beroemde popster te zijn? Of een voetballer, of weet ik niet wat. Aan het einde ga je ook dood. Maar dit heeft zin. Het leven van de Heer Jezus en zijn opstanding. En met hem als gelovige delen in de opstanding straks. Gemeente, als alles nou om ons heen onbetrouwbaar geworden is. Tot ons eigen hart aan toe. En dat bedoel ik in de eerste plaats. Dat orgaan, weet u wel, wat het bloed rondpompt. Wat gebeurt er nou als die stopt? Ik krijg het niet meer aan de praat.
En als dat hart, ik bedoel dan dat hart in de Bijbel, mijn hart, mijn gevoel, mijn verstand, weet u wel, die kern van binnen. Als dat vooral onbetrouwbaar geworden is, dan blijft die goede tierenheid van God het enige en unieke fundament dat gekend wordt daarbij het heiligdom van God. Hoeveel te dichter was, dat was de regel van het Oude Testament, hoeveel te dichter bij Gods heiligdom, hoeveel te meer Gods trouw ging schitteren. Buiten het voorhof, daar is het leven niet anders dan een gestadige dood, een langzame dood. Maar hier binnen in het voorhof, daar wordt de prijs die op mijn leven staat betaald, afgehandeld door het offer. Bij u, Heere, is de levensbron. We hebben in Adam gezondigd. En dat is wat er gebeurt. We wilden het leven pakken nadat we hadden gegeten van de boom van kennis van goed en kwaad. Maar ten dagen dat gij van die boom eet, zult u de dood sterven. En die dag begonnen Adam en Eva te sterven. Eerst langzaam met rimpels en slechter lopen, orgaanfalen en uiteindelijk stierf ook Adam. De dood in de kern is God verlatenheid. En het leven ligt achter de gerubs. Bij God. Bij de vrucht van de boom van het leven. En ineens is in het evangelie daar Jezus. Indien iemand dorst heeft, die komen en nemen het water des levens om niet. Indien iemand het gevoel heeft vanmorgen te sterven. Jezus zegt, ik wens u te geven van het water des levens. Ja, ik ben het brood des levens. Ah, daarom snap ik nu eindelijk waarom in het sacrament Jezus spijzigt met spijzen tot het eeuwige leven. Stervende zondaren, groot en klein. Eet en drink van hem. Eer uw stervende leven eindigt in dood op dood. Want dan alleen, gemeente, zult u zingen. Zingen met Mozes. Opnieuw. Want daar eindigt onze Bijbel mee. Niet met Exodus 15. Het lied van Mozes, maar het Exodus Openbaring 15. Het lied van Mozes en het Lam. Waar we lezen dat in de Bijbel niet alleen gezongen wordt op aarde, maar ook in de hemel. Hoeveel zeggend is dat voor u en voor mij dat daar, Openbaring 14 is het, dat daar uitgerekend wordt gesproken van het lied van Mozes en het Lam. Het is het lied van de bevrijding. Het is het lied van de volkomen verlossing. Bevrijd uit alles wat naar Egypte ruikt. Weet wel, het rijk van de dood. Door het Lam. En door het Lam alleen. Amen. Gemeente, we zingen in antwoord op de verkondiging dus. De berijming van vers 12 leert onze tijd des levens kostelijk achter. Met begin met deze versen. Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? Wie vrees die recht? Geduchte macht der machten. Leer ons de tijd des levens kostelijk achter. Het is Psalm 90 vers 7.
Als we eindigen met dankzeggen, zullen we ook voorbeden doen. We doen voorbeden voor mevrouw Aldijn, nu haar operatie goed is verlopen. Ze is zondag jongsleden weer thuisgekomen. Dat geeft reden tot dankbaarheid. We doen dankzegging voor de familie Neven, bij dochter en schoonzoon van broeder Neven. Zijn vrouw is een dochtertje geboren. Moeder en kind maken het goed. Dankbaarheid alom. Danken voor de reformatie, voor de rouw. Dragende kortere tijd of langere tijd geleden. En bijzonder ook voor de ramp met water in Spanje. Met name in Valencia en omgeving. En de vele doden die daar gevallen zijn. Tot zover deze mededeling. Laat ons nu danken en bidden. De mens, hij mag de naam van ijdelheid wel dragen. Maar Heer, we bidden dat u ons een nieuwe naam geeft in de Heer Jezus Christus. En dat wij niet zullen bezwijken, de jongens hier of de ouderen misschien, voor de verleiding van deze wereld om al onze aandelen als het ware, al onze bezittingen te beleggen in deze tegenwoordige wereld. Want dan weten we van tevoren dat we ze straks allemaal gaan verliezen. Maar Heere, dat we schatten vergaderen bij u in de hemel. En dat u zelfs ons die schatten geeft. Want die hebben we ook niet in onszelf. Heere Jezus, ontfermt u zich over ons als we getroffen zijn door het leed van deze wereld. Als we alleen gaan. Als we geliefden hebben verloren. Als we ons een van de laatste van de generatie voelen, als we pijn voelen in ons binnenste, als we aan deze dingen denken. We dragen rouw en we dragen leed. Geef dan die uitkomst van uw evangelie. Het geloof in uw opstanding en de opstanding van het lichaam. Ontfermt u zich, Heer, over de jongeren die zich, net als ik natuurlijk, niet kunnen voorstellen dat dat leven eindigt. Daar denken we gewoon niet over na als we jong zijn. Daar denken we niet over na. Dat er een dag komt en u roept ons eruit. Uit die kleedkamer. Heer, geef dat we omgekleed mogen raken. In de kerkdienst ook hier in het bijzonder. Zegen deze plek ook. Als uw woord verkondigd wordt. Door wie dan ook. Ontfermt u zich, Heere. Ontfermt u zich naar de grootheid van uw barmhartigheden. Over degene die ook in het bijzonder die werk mogen doen. Die een taak hebben, ook in het ambt. Of als het bestuursleden betreft. Wilt u ze toerusten. Wilt u ze verwachting geven, keer op keer, van u alleen. We willen u danken, Heere, voor de operatie bij mevrouw Aldijn. Nu die goed mocht verlopen en ze weer thuis mocht komen. Heere, als zo de ziekte ons lichaam binnenkomt en de onzekerheid zich soms meester kan maken, wil u dan rust geven bij u. Dat we met lichaam en ziel, maar ook met ons lichaam, het eigendom mogen zijn van een getrouwe zaligmaker, van een goede tieren, Heere. Verzadig ook haar in de morgen met uw goede tierenheid. Want er is niets wat zo verzadigen kan als uw goede tierenheid. Ontferm u over haar man, kinderen en allen die bij haar horen. We danken, Heere, met de dochter en schoonzoon van broeder Neven. Met de geboorte van een dochtertje. Wat een heerlijke zaak, Heere. Vader en moeder, ook een grootvader en grootmoeder te worden. Ontfermt u zich, Heere. Geef een dankbaar hart aan u. We danken u, Heere, voor de reformatie in het bijzonder. Dat u uw woord teruggaf in uw kerk. Dat u de eenvoud van het evangelie weer terugbracht in uw kerk. Ontfermt u zich, Heere. Juist ook over een land als Spanje. Waar de reformatie nooit echt voet aan de grond heeft gekregen. Hoewel er toch ook broeders zijn die daar werk doen in Italië en in Spanje. Wat werkt er beter tegen een watersnood dan geborgen te zijn in de ark van uw Heer Jezus Christus. Het kan ook ons land overkomen, Heer, geef dat we veilig mogen zijn in uw handen. We bidden, Heer, voor alle slachtoffers die gevallen zijn in alle verscheurende omstandigheden, families die uit elkaar getrokken zijn, de Spaanse overheden, ontfermt u zich. Heren, we willen u ook bidden, heren, ook richting aanstaande woensdag. Geef een dankbare dankdag. Waar we danken voor het gewas, het eten en drinken en de arbeid die verricht mocht worden, aan de dag gelegd mocht worden om de aarde te bewerken. Zegen ons, heren, ook met alle andere dingen die daarmee samenhangen in het werk, in de kerk en daarbuiten. Laat uw koninkrijk komen. Geef gezegende diensten omwille van uw naam. En bidden, heren, in het bijzonder. Voor uw Israël. Laat uw goede tierenheid ook blijken daar, heren. Laat uw goede tierenheid blijken in de morgenstond als Israël bestookt wordt met hele andere dingen dan goede tierenheid. Met haat van buiten en ook van binnen. Ontfermt u zich, heren, ook over alle moslims in de omliggende landen of christenen, marionitisch of wat ze dan ook voor geloof aanhangen. Je ziet die, heren, laat uw koninkrijk komen. Breng bijeen wat niet bijeen hoort, Heer Jezus, in onze ogen. Maak uw koninkrijk tot bloei. Breng het tot bloei, overal, dwars door oorlogen heen. Uit enkel genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot van Psalm 103. En daarvan het achtste en het negende vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Dat is een belijdenis, maar ook vers 9. Maar zere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid, althans dezelfde wees, hetzelfde woord, hè, gunst, goede tierenheid. We gaan ervan zingen in 103, de versen 8 en 9. Gemeente, nadat wij eindigen met een gebed om zegen, nog tot herinnering, zingen wij de twee coupletten van een vaste burcht. Het eerste, een vaste burcht is onze God en geen aardse macht begeren wij. Eindigen wij nu met een gebed om zegen. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.
God zegen. God zegen.